een onverwachte ontmoeting. Hoofdstuk 13. Wakker worden, Diggory. Wakker worden, Wiek. Klonk Polly's stem. Het is echt een toffeeboom geworden. En het is heerlijk weer. Het lage zonlicht van de vroege ochtend stroomde door het bos. Het gras was grijs van de dauw en de spinnenwebben leken wel van zilver. Vlak naast hen stond een klein boompje met kleine bruine vruchtjes die nog het meest op dadels leken. Hoera, zei Diggory, maar eerst ga ik even het water in. Hij rende tussen een stuk of wat bloeiende struiken door, omlaag naar de rivier. En natuurlijk kon hij zich niet afdrogen voordat hij zich weer aankleedde, maar dat was het wel waard. Toen hij terugkwam, ging Polly naar de rivier voor een frisse duik. Dat zei ze tenminste toen ze terugkwam. Maar we weten best dat ze niet erg goed kon zwemmen en misschien is het maar beter om daar verder niet te veel vragen over te stellen. Wiek bracht ook een bezoek aan de rivier, maar hij ging alleen maar midden in de stroom staan, voorovergebogen om van het water te drinken, schudde daarna zijn manen en hinnikte een paar keer. Polly en Diggory namen de toffeeboom onder handen. De vruchten smaakten verrukkelijk, niet precies zoals toffee. In de eerste plaats waren ze zachter en sappig. Maar ze smaakte naar fruit dat je aan toffees deed denken. Wiek at ook een uitstekend ontbijt. Hij proefde een van de toffeevruchten en vond hem wel lekker, maar zei dat hij 's ochtends om die tijd liever gras had. Toen wisten de kinderen zich met wat moeite weer op zijn rug te hijsen en begon hun tweede tocht. Nou, het was nog fijner dan gisteren. Voor een deel omdat ze zich allemaal zo verfrist voelden. En voor een deel omdat de pas opgekomen zon achter hen stond en met het licht achter je ziet alles er natuurlijk mooier uit. Het was een heerlijke rit. De hoge besneeuwde bergen rezen aan alle kanten boven hen uit. De dalen onder hen in de diepte waren zo groen en alle stroompjes die zich vanaf de gletsjer omlaag stortten in de hoofdrivier waren zo blauw dat het net leek alsof ze over reusachtige sieraden vlogen. Dit gedeelte van het avontuur had van hen best veel langer mogen duren, maar al heel gauw zaten ze allemaal de lucht op te snuiven en zeiden ze tegen elkaar, wat is dat toch? En ruiken jullie dat ook? En waar komt het vandaan? Want ergens uit de diepte voor hen kwam een hemelse geur. Een warme gouden geur als van al de verrukkelijkste bloemen en vruchten van de wereld die naar hen omhoog stegen. Het komt uit dat dal met dat meer erin, zei Wiek. Je hebt gelijk, zei Diggory. En kijk eens, aan de overkant van dat meer is een groene heuvel. En moet je zien hoe blauw dat water is. Hier moeten we zijn, hier moeten we zijn, hier moeten we zijn, zeiden ze alle drie. Wiek vloog in beide kringen steeds verder omlaag. Boven hen rezen de hoge en beijsde pieken steeds hoger. De lucht die naar hen opsteeg werd ieder ogenblik warmer en lieflijker. Zo lieflijk dat je er bijna tranen van in je ogen kreeg. Nu zweefde Wiek, zijn grote vleugels bewegingloos naar beide kanten uitgespreid en zijn hoeven zochten de grond. De steile groene heuvel kwam snel op hen af. Een paar tellen later streek Wiek een beetje onhandig neer op de helling. De kinderen rolden van zijn rug af, vielen zonder zich pijn te doen in het warme zachte gras en krabbelden overeind. Ze hijgden er een beetje van. Ze waren op ongeveer 3/4 van de helling van de heuvel en begonnen dadelijk omhoog te klimmen naar de top. Ik denk niet dat dat Wiek gelukt was als hij geen vleugels had gehad om zich in evenwicht te houden en om af en toe even mee te klapwieken. Om de hele top van de heuvel heen liep een hoge, groene, met gras begroeide wal. Binnen die wal groeiden bomen. Hun takken hingen over de muur heen. Als de wind ze bewoog, waren de bladeren niet alleen groen, maar ook blauw en zilverkleurig. Toen de reizigers op de top waren, moesten ze er bijna helemaal omheen lopen, langs de buitenkant van de groene wal, voordat ze de poorten gevonden hadden. Hoge poorten van goud die stevig dicht zaten en recht op het oosten uitkeken. Tot op dat moment hadden Wiek en Polly, geloof ik, het idee dat ze met Diggory mee naar binnen zouden gaan, maar nu niet meer. Je zag overduidelijk dat het een geheime plek was. Die tuin was van iemand anders, dat zag je zo. Alleen een idioot zou er zelfs maar aan denken daar binnen te gaan. Of hij moest met een hele speciale opdracht daarheen gestuurd zijn. Diggory zelf begreep dadelijk dat de anderen niet met hem mee naar binnen konden en mochten gaan. Alleen liep hij verder tot voor de poorten. Toen hij er vlak voor stond, zag hij woorden die met zilveren letters op het goud geschreven stonden, zoiets als dit. Kom binnen door de gouden poort en anders niet. Neem mijn vruchten voor een ander mee of neem ze niet. Want wie over mijn muur klimt of mijn vruchten steelt, krijgt wat zijn hart begeert, maar heeft zijn hoop verspeeld. Neem mijn vruchten voor een ander mee, zei Diggory bij zichzelf. Nou, dat ga ik ook doen. Dat zal wel betekenen dat ik er zelf niet van mag eten. Want wat al die ingewikkelde dingen in de laatste regel betekenen, dat weet ik ook niet. Kom binnen door de gouden poort. Ja, zeg, wie klimt er nou over een muur als hij ook door een poort naar binnen kan? Maar hoe gaan die poorten eigenlijk open? Hij legde zijn hand erop en meteen zwaaiden ze open naar binnen toe. Ze draaiden geruisloos in hun scharnieren. Nu hij de tuin in kon kijken, zag hij er nog beslotener uit dan eerst. Heel ernstig ging hij naar binnen en keek om zich heen. Nou, het was heel stil daarbinnen. Zelfs de fontein die vlak bij het midden van de tuin omhoog spoot, maakte maar heel weinig geluid. De lieflijke geur omringde hem helemaal. Het was een gelukkige, maar heel plechtige plek. Hij zag meteen welke boom hij moest hebben. In de eerste plaats omdat die precies in het midden stond. En in de tweede plaats omdat de enorme zilveren appels waar hij mee vol hing zo glansden en zelf een schijnsel uitstraalde dat op de beschaduwde plaatsen viel waar het zonlicht niet komen kon. Hij liep er regelrecht naartoe, plukte een appel af en stopte die in de borstzak van zijn jasje. Maar hij kon het niet laten hem eerst te bekijken en eraan te ruiken voordat hij hem wegborg. Dat had hij beter maar niet kunnen doen. Hij werd overweldigd door een verschrikkelijke honger en dorst en door het verlangen om die vrucht te proeven. Gauw stopte hij hem in zijn zak, maar er hingen er nog veel meer. Zou het verkeerd zijn om er eentje te proeven? De woorden die op de poort stonden, dacht hij, waren misschien wel niet echt bedoeld als een bevel. Misschien waren ze alleen maar een goede raad. Ah, van goede raad trok je je toch zeker niks aan. En zelfs als het wel een bevel was, zou hij dan ongehoorzaam zijn als hij ook een appel opat? Dat stukje over vruchten voor een ander meenemen, dat had hij toch al opgevolgd. Terwijl hij dat allemaal stond te bedenken, keek hij toevallig tussen de takken door omhoog naar de top van de boom. Daar zat, op een tak boven zijn hoofd, een prachtige vogel genesteld. Ik zeg genesteld, omdat hij zo te zien bijna zat te slapen, net niet helemaal misschien. Eén oog had hij op een heel klein kiertje open. De vogel was groter dan een adelaar. Had een saffraangele borst, een vuurrode pluim op zijn kop en een paarse staart. En zo zie je maar, zei Diggory later toen hij het verhaal aan de anderen vertelde, dat je op dat soort betoverende plekjes nooit voorzichtig genoeg kunt zijn. Je weet maar nooit door wie of wat je in de gaten wordt gehouden. Ja, maar ik denk dat Diggory toch al nooit een appel voor zichzelf geplukt zou hebben. Zulke dingen als je mag niet stelen, werden de kinderen in die tijd, geloof ik, heel wat steviger in hun hoofd geprent dan tegenwoordig. Maar toch, zeker weten zullen we het nooit. Diggory draaide zich juist om en wilde teruglopen naar de poort, toen hij even bleef staan om nog één keer om zich heen te kijken. Hij schrok vreselijk. Hij was niet alleen, Daar, maar een paar meter bij hem vandaan, stond de heks. Ze gooide juist het klokhuis weg van een appel die ze had opgegeten. Het sap was donkerder dan je zou verwachten en had afschuwelijke vlekken achtergelaten om haar mond. Dikkorie begreep meteen dat zij over de muur naar binnen moest zijn geklommen en hij begon in te zien dat die laatste regel misschien toch wel een bedoeling had over krijgen wat je hart begeert, maar tegelijk al je hoop verspelen. Want de heks zag er sterker en trotser uit dan ooit, zelfs in zekere zin triomfantelijk. Maar haar gezicht was lijkbleek, zo wit als zout. Dat flitste allemaal in één tel door Diggory's hoofd. Toen nam hij de benen en zette het op een lopen in de richting van de poort, zo hard als hij kon, met de heks op zijn hielen. Zodra hij buiten was, gingen de poorten vanzelf achter hem dicht. Daardoor kreeg hij een voorsprong, maar dat duurde niet lang. Tegen de tijd dat hij bij de anderen was en schreeuwde, "Vlug, opschieten Polly! Vliegen, wiek!" was de heks over de muur geklommen, of liever eroverheen gesprongen, en was ze alweer vlak achter hem. "Blijf waar je bent!" riep Diggory en hij keerde zich om naar haar. "Of we verdwijnen met ons allen. Waag het niet nog 1 centimeter dichterbij te komen." "Domme jongen," zei de heks, "waarom loop je voor me weg? Ik wil je geen kwaad doen. Als je nu niet blijft staan en naar mij luistert, zul je het moeten doen zonder de kennis van iets wat je hele leven gelukkig had gemaakt." "Nou, dankjewel, dat hoef ik echt niet te horen," zei Diggory. Maar hij hoorde het toch. "Ik weet best wat je hier kon doen," ging de heks verder, "want ik was degene die vannacht vlak bij jullie was in het bos. En ik heb alles gehoord wat jullie hebben besproken. Je hebt een vrucht geplukt uit die tuin daar. Die zit nu in je zak en die wil je zonder hem te proeven meenemen naar die leeuw, zodat hij hem kan opeten, zodat hij hem kan gebruiken. Onnozele hals, weet je wat voor vrucht dat is? Nou, ik zal het je vertellen. Dat is de appel der jeugd, de levensappel. Ik weet dat, want ik heb ervan gegeten en ik voel me nu al zo veranderd dat ik weet dat ik nooit oud zal worden of sterven. Eet hem toch op, jongen, eet hem toch op. Dan zullen jij en ik allebei voor altijd blijven leven en koning en koningin van deze hele wereld zijn. Of van jouw wereld, als we besluiten om daarheen terug te gaan." "Nee, bedankt," zei Diggory. "Ik heb er niet veel zin in om altijd maar door te blijven leven als iedereen die ik ken al dood is. Ik wil liever een gewone tijd blijven leven en dan doodgaan en naar de hemel gaan." "En die moeder van je dan, van wie je zogenaamd zoveel houdt?" "Wat heeft die er nou mee te maken?" zei Diggory. "Begrijp je dan niet, dom hoor, dat 1 hapje van die appel haar weer beter zou maken? Jij hebt hem in je zak. We zijn hier alleen en die leeuw is ver weg. Gebruik je toverkracht en ga terug naar je eigen wereld. Over 1 minuut kan je aan je moeders bed zitten en haar de vrucht geven. Over 5 minuten zie je de kleur terugkomen op haar gezicht. Dan zegt ze tegen je dat de pijn weg is. Al gauw zegt ze dat ze zich weer sterker voelt. Daarna valt ze in slaap. Denk je eens in. Urenlang slaapt ze een heerlijke natuurlijke slaap. Zonder pijn, zonder pijnstillers. De volgende dag zegt iedereen dat ze zo wonderbaarlijk hersteld is. En gauw is ze weer helemaal beter. Alles zal weer goed zijn. Je zult het weer gezellig hebben thuis. Je zult weer net als de andere jongens zijn." "Oh," kreunde Diggory alsof hij gewond was. En hij bracht zijn hand naar zijn hoofd. Want nu begreep hij dat hij voor een afschuwelijke keuze stond. "Wat heeft die leeuw ooit voor jou gedaan dat je zijn slaafje zou moeten zijn?" zei de heks. "Wat kan hij je nou doen als je eenmaal terug bent in je eigen wereld? En wat zou je moeder wel niet denken als ze wist dat je haar pijn weg had kunnen nemen en haar leven teruggeven en je vader een gebroken hart besparen en dat je niet wilde? Dat je lieve loopjongen speelde voor een wild beest in een vreemde wereld waar jij niets te maken hebt. Ik vind hem geen wild beest, zei Diggory, alsof zijn keel werd dichtgesnoerd. Ik weet het niet. Oh, dan is hij nog iets erger, zei de heks. Moet je nou kijken wat hij al met jou gedaan heeft. Kijk nou eens hoe keihard je door hem bent geworden. Dat gebeurt met iedereen die naar hem luistert. Hardvochtig, wreed jongetje. Jij laat nog liever je eigen moeder doodgaan dan... Oh, houd toch je mond, zei Diggory ongelukkig, nog steeds met dezelfde stem. Denk je soms dat ik dat zelf niet begrijp, maar ik heb het beloofd? Jawel, maar je wist zelf niet wat je beloofde en hier is niemand die je tegen kan houden. Mijn moeder, bracht Diggory moeizaam uit, zou het zelf niet willen. Die is vreselijk streng over doen wat je beloofd hebt en over niet stelen en dat soort dingen. Zij zou ook zeggen dat ik het niet moest doen als ze hier was, meteen. Zij hoeft het nooit te weten te komen, zei de heks op een veel lievere toon dan je ooit van iemand verwacht zou hebben die zo woest keek. Je hoeft haar niet te vertellen hoe je aan die appel bent gekomen. Je vader hoeft het ook nooit te weten te komen. Niemand in jouw wereld hoeft iets te weten van wat hier allemaal gebeurd is. Dat meisje hoef je niet per se mee terug te nemen, begrijp je wel? Daar maakte de heks een fatale fout. Diggory wist natuurlijk best dat Polly met haar ring even makkelijk weg kon komen als hij met de zijne. Maar dat wist de heks blijkbaar niet. En haar voorstel dat hij Polly hier achter zou laten vond hij zo gemeen, dat hij opeens alle andere dingen die de heks tegen hem had gezegd ook huichelachtig en oneerlijk vond klinken. En hoe ellendig hij zich ook voelde, ineens werd zijn hoofd weer helder. En zei hij op een heel andere toon en veel harder, moet je eens horen, wat heb jij daar eigenlijk allemaal mee te maken? Waarom ben jij ineens zo vreselijk dol op mijn moeder? Waar bemoei jij je mee? Wat wil je eigenlijk van me? Goed zo, Dick, fluisterde Polly in zijn oor. Vlug, nu wegwezen. De hele discussie lang had ze niets durven zeggen, zie je, want het was tenslotte niet haar moeder die op sterven lag. Opstappen dan, zei Diggory en hij hielp haar op Wieks rug om er daarna zo snel hij kon zelf ook op te klauteren. Het paard sloeg zijn vleugels uit. Ga dan maar, suffert, riep de heks. Je zult nog aan me terugdenken, jongen, als je oud en zwak bent en op sterven ligt. Dan zul je je herinneren hoe je de kans op een altijd durende jeugd hebt weggegooid. Die kans krijg je nooit meer. Ze waren nu al zo hoog dat ze haar bijna niet meer konden horen. En de heks nam de tijd niet om haar na te staren. Ze zagen haar de heuvel afgaan naar het noorden. Ze waren die morgen al vroeg op weg gegaan en wat er in de tuin gebeurd was, had niet zo lang geduurd, zodat Wiek en Polly allebei zeiden dat ze gemakkelijk voor de nacht terug zouden zijn in Narnia. Diggory zei de hele terugweg geen woord en de anderen durfden niet tegen hem te praten. Hij had verdriet en soms twijfelde hij zelfs of hij het wel goed had gedaan. Maar telkens als hij weer aan de glinsterende tranen in Aslans ogen dacht, wist hij weer zeker dat het goed was zo. Op onvermoeibare vleugels vloog Wiek de hele dag door. Naar het oosten met de rivier als gids, door de bergen en over de heuvels met de wilde bossen. Daarna over de grote waterval heen en dan... Al maar omlaag, tot waar de bossen van Narnia donker in de schaduw van de machtige rotswand oprezen. En tenslotte, toen de hemel rood kleurde door de zonsondergang achter hun rug, zag hij ergens aan de rivier een heleboel wezens bij elkaar staan. En niet lang daarna zag hij Aslan zelf tussen hen instaan. Wiek liet zich omlaag zweven, spreidde alle vier zijn benen uit, vouwde zijn vleugels bij elkaar en landde in een korte galop. Toen bleef hij staan. De kinderen stapten af. Diggory zag hoe alle dieren, dwergen, saters, nimfen en andere wezens naar links en naar rechts opzij weken om ruimte voor hem te maken. Hij liep rechtstreeks naar Aslan toe, gaf hem de appel en zei, Hier is de appel waar je om gevraagd hebt, Aslan.